Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Weer een Dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Gijs.
Goedemorgen Marcel.
Ja, goedemorgen.
Is bij jou ook voorjaarsvakantie trouwens?
Ach man, praat me er niet van.
Dus het is elke dag pappendag?
Het is iedere dag pappendag. Ja. Gisteren ben ik naar Podimo geweest voor wat Radio Romano's. En ik ben teruggekomen en ik viel midden in de hectiek. Dat was gewoon...
Iedereen thuis?
Iedereen thuis en iedereen noten op de zang. En ik heb gewoon op een zeker moment... Ik moet nog een boek af hebben. Nou, daar komt er helemaal niks van. Ik heb op een zeker moment werk opzij gelegd. Het wordt me onmogelijk gemaakt door het onderwijsapparaat in Nederland. Wat is dat toch een ongelooflijk verwende groep. Ik hoor ze altijd klagen en ze staan aan de lopende band om loonsverhoging te scanderen op straat. Ja. En dan is er weer een actie dit. Maar ondertussen worden ouders ingeschakeld. Nou... om vuren te maken, om hutten te bouwen, om kinderen naar de bibliotheek te halen, om naar het theater te gaan met kinderen, om met kinderen te gaan voetballen, om met ze te spelen, om met ze te wandelen. Ik weet het allemaal niet. Onderwijs en personeel, dat heeft aan een lopende band vakantie. En ja. Die vakantie toppen ze dan af met een studiedag.
Ja.
Of ze trappen hem af met een studiedag, zodat je op vrijdag voor de vakantie ook nog een keer de vernieling ingaat.
Ja, en dan vaak de maandag daarna ook nog eens een keertje.
Ja, en je bent bezig om je kinderen bij te spijkeren.
Ja, en het erg is, maar nu breekt de lente bijna aan. Nou, en dan is het helemaal los met alle Pinksteren, Hemelvaart, Goeie Vrijdag, Pasen, meivakantie. Dan komt de zomervakantie er alweer aan. Dan is het gewoon één grote vakantie. Ik snap niet hoe ze denken dat wij gewoon als normale freelancers nog ons werk kunnen doen, überhaupt.
Ja, en ik zit dat maar als prioriteit in te stellen op die kieswijzers. Maar er is geen enkele politieke partij die daar ook maar een speerpunt van maakt.
Nee.
Hoe kan het, Gijs, dat er in Nederland eigenlijk van 1 april tot 1 oktober... wordt de werkende man / vrouw eigenlijk aan zijn lot overgelaten?
Ja.
Zoek het maar uit. Je wordt echt gestraft. En ik denk dat dit een eerste voorbode is van het veel stringentere klimaatbeleid wat we krijgen. Als je kinderen hebt, word je gewoon op de vingers getikt.
Ja.
Dan mag heel Nederland op je spugen. En ik heb jarenlang meegespuugd hoor, vanaf de zijlijn. Ik heb tot mijn 45ste altijd geroepen, ze moeten de mensen met kinderen aanpakken. Ze moeten die mensen met kinderen, die zeurpieten, die nooit kunnen aanpakken.
Ja.
Maar dan zit ik in het andere schuitje en denk ik, nee.
Nee.
Nee. Ze moeten die mensen met kinderen ontzien.
Ja.
Dat zijn de pijlers van de samenleving. Dat Zeker. Zijn de mensen die zich rustig houden.
Die houden Nederland jong en fris.
De middenklasse. Ja.
Ja. Ja. En je vindt eigenlijk dat er een politieke partij moet komen die zich richt op minder schoolvakanties en minder vrije dagen.
Nee.
Het hele fenomeen studiedag zou ook afgeschaft kunnen worden voor mij.
En wat bij mij eigenlijk ook zo is, want er zijn problemen met leraren die dan maar weer iets anders gaan proberen. Nee, je moet dat gaan aanpakken, net zoals het leeg.
Ja.
Je tekent voor 10 jaar en je kunt er niet uit. Leren doe je van tevoren. Je gaat niet, ik zit toch ook niet de hele tijd. Nou, Gijs, morgen geen podcast. Ik heb een studiedag, een ontwikkeldag. Ik ga met andere podcastmakers ergens zitten praten in het openbaar. Kijken of het gaat. Ik bedoel, je kunt het niet oppikken. Wat doen ze op die studiedagen? Ik nodig iedere onderwijsorganisatie uit om mij uit te nodigen op een studiedag. Ik wil daar graag een reportage over maken. Ik wil een dag mee.
En dan, op studiedag.
op studiedag. Ik wil wel eens kijken wat daar nou eigenlijk gebeurt. Ik denk dat het begint met een hele lange kop koffie.
Ja.
En dat ze in een hele grote kring zitten. En dat er dan wordt gezegd van, we hebben het niet makkelijk. Wie wil er als eerste wat vertellen? Ron, jij hebt een groep vijfde klassers onder je. En jij maakt van alles mee. Jij krijgt van alles naar je hoofd geslingerd de laatste tijd. En hoe is de werkdruk? Welke werkdruk? Het begint heel vroeg. Maar het eindigt ook vroeg. En alle middagen worden er afgekapt.
Zeker. En voor je het weet heb je weer vakantie.
Ja. Ik zie na de vakanties de onderwijzers altijd heel fris terugkomen van vakantie. En die ouders die moet je echt naar binnen lepelen bij de school. Die hangen erbij uitgemergeld en al. God.
Dus het is hartstikke scheef hoe dat zit in het Nederlands onderwijs.
Heel scheef, ja.
Heel erg scheef. Nou, ik vind het een interessant uitgangspunt voor een nieuwe politieke partij.
Ja.
Minder vakanties op de basisscholen en de middelbare scholen. Maar vooral op de basisscholen lijkt me heel belangrijk. Zodat wij als freelancers, toch ook pijlers onder de Nederlandse economie, dit land gewoon draaiende kunnen houden.
Tuurlijk.
Dat moet iemand toch ook zorg voor dragen.
Natuurlijk. En dat er ontzag is voor de ouders.
Ja.
En dat er meer komt.
Ja.
En dat het eens een keer andersom is. Dat ik hier wat klusjes heb liggen die over zijn. En dat ik eens naar het onderwijs en personeel bel. En dat ik zeg, nou, jullie zijn om 3:30 vrij. Zouden er 1 of 2 docenten kunnen helpen met het opruimen van de tuin?
Ja, ja.
Is dat mogelijk?
Dus je vindt ook dat eigenlijk onderwijzers op basisschool ook een soort maatschappelijke stages moeten doen door bijvoorbeeld jouw tuin op te ruimen?
Nou, bij wijze van. Dat ze ook geappt kunnen worden met dat soort klusjes.
Ja, maak je ook eens nuttig.
Om boodschappen te doen. Het ligt op de route, geloof ik, tussen de basisschool. En zou iemand even een potje kaas kunnen gaan halen.
Ik vind het een heel interessante gedachte en een leuk idee. Ik denk dat het te laat is om het voor deze verkiezingen nog mee te krijgen. Maar bij de volgende verkiezingen zou ik zeker een partij willen zien die dit echt tot speerpunt maakt.
Ja. Dit punt. Leuk.
Nou, hartstikke goed. Leuk dat we dat bedacht hebben nu. Ik wil het ook nog even met iets anders over iets anders met je hebben, Marcel. Gisteren vertelden we over de diensten van freelance factoring. En dat is de uitkomst voor elke freelancer. Via freelance factoring krijg je namelijk binnen 24 uur je factuur uitbetaald, ongeacht de betaaltermijn van je opdrachtgever.
Ja, Gijs, en misschien is gisteren ten onrechte de indruk ontstaan dat dan ook de opdrachtgever binnen 24 uur moet betalen en dat de jongens en meisjes van Freelance Factoring anders meteen actie ondernemen. Maar dat doen ze natuurlijk niet. Nee. Maar een herinnering sturen ze pas na de betaaltermijn van de opdrachtgever. Ja. Ja. En dat doen ze op een ongelooflijk vriendelijke en geduldige manier. Het is dus niet zo dat beeld dat ik heb geschept.
In
mijn enthousiasme. Ja. En dat stel ik me dan zo voor. Nee, het zijn ongelooflijke groeiers. Ze blijven wel aan zo'n opdrachtgever kleven. Ja. Maar freelance factoring schiet het geld als het ware voor. En hoe ze het dan binnenhalen, ze zeggen het ook heel eerlijk recht in je zicht. Dat is jouw zorg niet, Marcel. Nee. Dat is echt jouw zorg.
Meneer Marcel.
Halen het geld binnen. Ga er maar vanuit dat we jouw opdrachtgever met het grootste respect behandelen. Meer respect is niet mogelijk en het maakt ons niet zo gek veel uit. Wij geven jou je geld. Je betaalt ons daar een miniem bedragje voor.
Ja.
En wij handelen het verder af heel vriendelijk en coulant.
Ja.
Dus dat duidelijk is.
Ja, precies. Dat is freelance factoring. En als freelancer krijg je dus je geld meteen. Nog voordat freelance factoring het geld van de opdrachtgever binnen heeft.
Je moet het eigenlijk zien als geweldige goeierts. Ze zitten daar op een bergje geld. Het zal niet veel zijn. Maar alles wat ze hebben, keren ze uit aan hun freelancers. En dan is er natuurlijk wel eens paniek. En dan zeggen ze, hoe kunnen we de opdrachtgever zo vriendelijk mogelijk benaderen? Dat we ze absoluut niet schofferen. Dat meneer Gijs en meneer Marcel hun opdrachten niet verliezen. En daar blijven ze aan kleven. En ze kan ze niet zo gek veel schelen. Wanneer die opdrachtgevers hoeven niet bang te zijn voor freelance factoring.
Nee.
Wel, nee. Het zijn de vriendelijkste rekeningstuurders die je kunt voorstellen. Natuurlijk is het voor een opdrachtgever vervelend als er de hele tijd een brief op de mat valt. Maar de aanhef is vriendelijk. De telefoontjes zijn vriendelijk. Ze stellen zich uiterst vriendelijk op. En freelance factoring zegt gewoon eigenlijk tegen de klanten van, wij betalen het vast. Wij ontzorgen jou.
Ja.
Alsjeblieft, Marcel en Gijs en al die anderen die dat werkzame leger grijze muizen. Alsjeblieft, maak je niet druk. Jullie hebben genoeg aan de kop. Freelance Factoring neemt die zorg over.
Zeker. Ga naar freelancefactoring.com/weerendag en ontvang met de code weerendag 50% korting op de kosten van de uitbetaling van je eerste factuur.
Ik zeg het niet snel, Gijs, maar ik vind de korting eigenlijk bijna te hoog. 50% korting, wat zijn er toch? En dit is wel die mentaliteit waar ik van hou. Wel commercieel bezig denken te zijn, maar ondertussen jezelf in je eigen voet schieten. Omdat je zo ongelooflijk groeiend bent met je team, vriendelijke factuurstuurders. Al die jongens en meiden, weet je wel, dat je denkt, jongen, je werkt ook bijna voor niks. Je zit maar geld voor te schieten. En, nou, er mag ook heus wel eens een keer een schouderklopje vanaf, hoor. Alsjeblieft, zeg, het is nog beter dan mijn ouders. Het is werkelijk fantastisch. Wat is dit voor bedrijf?
Ja,
wat
een lieve soort familie die je erbij krijgt.
Ik stel een groene weide voor. Hè? Ja. Met sappig gras en allemaal bloemen. En dit zijn de bijen. Die van bloem naar bloem trekken. Onbezonnen gaan ze tekeren. Wat krijgen ze voor beloning? Ze leveren hun honing maar af bij de raad. En ze gaan meteen weer op pad. En dat zijn die jongens en meiden van Freelance Factoring. En dan kan ik jullie wel even wat zeggen, jongens en meiden. Want jullie zijn altijd vriendelijk. Je krijgt van mij een hele dikke duim terug. En bedankt voor het storten van het geld. En ik heb bijna af en toe schuldgevoel. Jullie dragen eraan, moeten op jullie vriendelijke manier. Het is fantastisch.
Ja,
echt geweldig werk.
Echt ongelooflijk.
Dat is in Nederland maar zo. Echt.
Ja, dat zou fantastisch zijn.
Dat is toch geen problemen.
Nee, dan zag Nederland er veel zonniger uit. Daar ben ik helemaal mee.
Dan reden de treinen wel op tijd, hoor.
Ja.
En dan waren er geen files.
Nee, als Freelance Factoring alles zou regelen.
Ja. Wat een tandarts Freelance Factoring was.
Ja.
Geen gaatjes.
Nee.
Dat hebben we allemaal opgelost.
Zo is het.
Godverdikkie, wat een mooi bedrijf. Ja. Wat een goeiers.
Nou, een hele dikke pluim voor Freelance Factoring. Mm. En met de code Werendag krijg je 50% korting op je
50%
eerste
korting.
Uitbetaling van je eerste factuur.
Je hoeft die code niet in te vullen, hè? Het mag wel, maar het hoeft niet. Als je zegt van, ik gun ze dat geld bij Freelance Factoring, ze werken zich de long uit lijf.
Ja, precies. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja.
Weer een dag invullen kan natuurlijk geen kwaad.
Het kan geen kwaad, maar je kan ook denken, het is gewoon te veel wat ze me nu geven.
Ja, ik ga het ook tegen zeggen. Het is wel een hele gekke korting, hoor.
Ja.
Ik hoef niet onze klanten zo te verwennen. Ze krijgen al heel veel korting ook elders. Wat verdikkie.
Ja, precies. Er zijn ook grenzen. Oké, freelancefactoring.com/weerendag. Even kijken. Ik ga de kookwekker zetten, Marcel. En hij loopt. Er was opvallend nieuws. Louis van Gaal is officier in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Ik dacht, die man heeft toch al lang elke koninklijke ridderorde die er te vinden is opgespeld gekregen.
Ja, het verbaast mij. Dit nieuws kwam bij mij op een natte dwel die hem in het gezicht
zag. Echt, hè?
Hebben wij nou... Is hij nog geen officier? Ja. Is hij nou werkelijk nog geen officier? Wat is dit toch een waardeloze regering? We zitten slapen met z'n allen. Ik dacht dat wij... Nou begrijp ik waarom hij zo fanatiek was bij dat WK in Qatar.
Ja.
Hij heeft nog helemaal geen medailles. En alsjeblieft, Nederlandse regering, Koningshuis, zorg eens heel snel dat hij een hele pets krijgt. Van mij mag hij ook grootkruisdrager worden.
Alle medailles die er zijn, moet hem opgespeld worden.
Ja, ook omdat hij een van de weinige Nederlanders is die daar wel waarde aan hecht. Ik zie Louis van Gaal echt met zo'n mooie glimmert voor de spiegel staan.
Ja.
En het de hele tijd aan Truus laten zien. Nou, heb je het gezien, Truus, wat hier hangt? Een officiersorde. Dat ben ik, Louis van Gaal. Ik ben officier. Ik denk ook dat mensen in zo'n omgeving officier tegen hem moeten zeggen nu. En ik vind dit echt wel beschamend.
Hij was toch ook ooit in het pretpark Land van Ooit? Weet je dat nog? Wat even heeft bestaan. Was hij toch Baron van Ooit of zo?
Daar was hij ook hartstikke blij mee.
Dat heeft hij heel serieus genomen altijd, dat soort functies.
Hij is ook graaf van de Bollevelden geweest. Daar ben ik nog met een bus met hem ooit.
Precies. En dat nam hij ook serieus, toch?
Maar hij neemt alles serieus. Iedere onderscheiding. Ik denk dat hij net zoals Frans Klein, dat heb jij toch ook wel eens verteld. Die heeft een heel klein corifeeënkamertje had hij, hè? Die bij dat mediapark. Waar hij al zijn cadeautjes keurig opstapelde en labelde. Ja. Want Frans Klein wilde nooit iets te veel aannemen. Het was eigenlijk, we hebben hem wel eens bespot hier vanwege zijn belachelijke schema's en zijn vriendjespolitiek. Maar één ding was wel in en in integer. Alle cadeautjes, alle parfummetjes, alle dingetjes werden mooi geordend. En dan ging hij daar naar kijken. En ik denk dat Louis van Gaal uit hetzelfde hout is gesneden. Dat hij een aparte walk-in closet heeft voor zijn medailles en zijn oorkondes. En zo stel ik me dat voor. En ik denk dat.
En dan zat hij dan heerlijk van te genieten. En dan stel ik me zo voor dat hij dan bijvoorbeeld zo'n orde opspelt op zijn pak. En dat hij dan salueert bijvoorbeeld voor de spiegel.
Ja, dat kun je wel. Dat zie ik ook voor me. En dat die spiegel dan ook helemaal beslaat. Denk je dan ook niet dat hij er heftiger van gaat ademen als het helemaal opgespeld is? Ja. Dat hij ernaar staat te kijken en dat die kop een beetje opzwelt. En dat hij denkt bij zichzelf, potverdomme, ik ben dan maar officier. Ja. Ik ben maar officier, wie kan het zeggen?
Een gewone jongen uit de Watergraafsmeer.
Gewoon een officier geworden.
Ja. Ja.
Dat kan dus wel.
Het kan wel, ja, precies. Dus dat is, zo leeft Louis van Gaal zijn droom en geeft die man in godsnaam alle medailles die daar te vinden zijn van
Koningshuis.
Wat hij heeft betekend voor Nederland, dat is onmetelijk bijna. Speld ze op en laat hem ervan genieten van die medailles. Nu nog kan.
Nu nog kan en geef hem alles.
Ja. Hey Marcel, ondertussen was er een nieuwtje een paar dagen geleden. Wart Kamps, de geweldige Wart Kamps, cabaretier, heeft een solovoorstelling gemaakt. Die speelde hij in Duiven. Eerst liep de helft van de zaal leeg uit onvrede met de voorstelling. Uiteindelijk is de theaterdirecteur het toneel opgeklommen en heeft gezegd dat Wart Kamps onmiddellijk moest stoppen met zijn voorstelling omdat het te slecht was. Nou, er is een storm van kritiek en woede opgestoken bij de collega's van Wart Kamps.
Ja, zeker. Nou, de eerste die op de barricade stond is Jochem Meijer.
Ja.
Ja, dan sta je als theaterdirecteur al met 3-0 achter. Want Jochem Meijer is natuurlijk het boegbeeld van, ja, dat is
in van alles.
Ja. Als zo'n man, zo'n vleesgeworden grappigheid, als die eens eventjes uithaalt.
Met krulletjes.
Met krulletjes en een waardig opvolger. Ik heb hem destijds zien zitten op die achterbank bij André van Duin. Hij is eigenlijk grappiger dan André van Duin. Hij kan een betere André van Duin op dit moment neerzetten dan André van Duin.
Ja, André van Duin is André van Duin een beetje kwijt, heb ik het idee.
Nee, maar dat heeft Jochem Meijer helemaal ingeslikt. En daar komt een hele mooie André van Duin uit. En ja, hij heeft ook, ja, het is een geweldig artiest. Wij zingen hier vaak het nummer Ik slaap vannacht wel op de bank.
Ja.
Dat is een ongelooflijk geestig nummer over een man die op de bank slaapt. Omdat hij bijvoorbeeld tegen zijn vrouw heeft gezegd, wat doen de kinderen in bed terwijl die aan haar billen zit. En dan zijn die billen natuurlijk heel groot. Dan denkt hij dat het de kinderen zijn. Nou ja, en dan komt dat refrein weer en dan veert zo'n zaal helemaal op. Het is ongelooflijk geestig. En hij kan tientallen, 20, 30, 40 stemmetjes nadoen. Dus als die woedend wordt op zo'n
theaterdirecteur.
Ja, dan heb ik ook wel te doen met zo'n man.
Zo'n man verpulvert dan eigenlijk, hè?
Eva Krutsen, onze sympathieke collega.
Ja.
Er nog overheen. Dat is natuurlijk ook, ja, dat is wel dodelijk. En ik wou het in deze.
En die heeft gezegd, die heeft echt een oproep gedaan aan al haar collega's: nooit meer in Duiven spelen. Meid Duiven.
Meid Duiven. En dat vind ik. Ik dacht, ja, daar heb je natuurlijk even, daar heb jij 100% gelijk in. Ik ben in Arnhem-Velp opgegroeid en wij kwamen eigenlijk nooit in Duiven. Duiven ligt daar vlak tegenaan. De Duiven, dat heeft een velverbrandingsoven. Ik wist niet eens dat ze een theatertje hadden. En de Duivenaren, dat is echt een geslagen volk.
Ja?
Dat is echt, ja, dat is in die regio het minste. Als je zegt, ja, dat is toch vreselijk, een Duiven, de lucht alleen al. En dan, ja, er is dan een theatertje neergezet. Maar die mensen, die weten helemaal niet waar ze heen gaan. Die denken, oh, een hok is er neergezet en dan komen ze grappig doen. Laat maar eens gaan kijken, hè, wat kost dat? En dan gaan ze naar Wart Kamps, een komiek. Ja. Ze weten allemaal wat een komiek is.
Ja.
En die zitten daar, ja, ze is net zoals bij Vitesse. Ze lopen gewoon weg als het niet bevalt. En het bevalt heel snel niet, hè, een Duiven.
Oh ja?
Nee, dat vinden ze allemaal niks. Ze vinden speelfilms, vinden ze ook veel te lang. En ze kunnen niet zappen. En
gaan ze dan ook roepen naar het scherm?
Natuurlijk. Ik zit niet te lachen. Ik dacht dat het komisch was. Stond op de poster of niet? Nou, meneer zit er plot. Hoe lang moeten we nog? Ik moet naar de play. Ik kom naar de play. En dat gaat allemaal. En zo'n theaterdirecteur probeert zijn eigen bende een beetje een goede. Hij denkt gewoon, want dadelijk breken ze de hele zaak af.
Ja.
Daar slaan ze.
En dan heb ik geen theater meer.
We hebben geen theater meer, maar het is natuurlijk een hele slechte plek om een theater in te beginnen.
Zeker.
Ja, ik weet
dus
niet.
Hij heeft zichzelf eigenlijk en zijn theater willen redden eigenlijk door die voorstelling te staken.
Dat heeft hij willen doen en ik snap, ja, ik heb ook te doen met die Wart Kamps, weet je wel. Die weet niet waar die terechtkomt. Die weet helemaal niet waar die speelt. Je moet niet aan die grappen gaan zitten doen.
Nee, ieder precies. Artiest, ja.
Ieder artiest valt daar door de mand.
Ja, precies. Dus het is, je bent het helemaal eens met Eva Krutsen de oproep Meid Duiven. Ja. Maar vooral omdat in Duiven valt er eigenlijk geen eer te behalen voor wie dan ook.
Er valt geen eer te behalen. En tegelijkertijd roep ik ook op, heb mededogen met Duiven. Die mensen daar, die hebben het niet gemakkelijk, hè. Die wonen in Duiven, die komen.
Heb je ook een warm kloppend hart voor Duiven, Marcel?
Nee, Dat niet, maar we hebben het altijd wel. Je moet het een beetje zien als je een familie hebt en je hebt een buurvrouw die eigenlijk zo vaak op bezoek komt tegen wil en dank en dat troep meeneemt en uitstalt op tafel als ze weer eens wat heeft gebakken. Ja. Dat je denkt, nou ja, ze hoort erbij,
hoort er
ze
ook hoort er
niet bij.
Ja.
Snap je, zo'n mens dat een leven leidt waarvan je denkt, nou ja, prima, je hoort erbij schijnbaar. Op de een of andere manier ben je aan mijn leven gekoekt. En we hadden ook wel klasgenootjes die uit Duiven kwamen. In Arnhem op school. Ja, vaak de bleke snoetjes. En ze hadden van school, ja, daar hebben ze eigenlijk nooit zoveel van begrepen. En we vonden het leuk dat ze meedraaiden.
Ze zaten erbij.
Ze zaten erbij.
Ze kregen hun rapportjes aan het eind van het jaar.
En ze waren eigenlijk al bezig met het beramen van misdaden of wat ze dan ook in Duiven doen. Wat ze doen.
Want daar draait het meestal op uit.
Daar draait het meestal op uit. Hangen op straat, misdaden. Een baan, dat is al heel wat. En dat je dan een leven uitleeft. Levend van vakantie naar vakantie. Waar je elkaar dan ook allemaal tegenkomt. Weinig hoogtepunten. En dan ja, maar doorgaan.
En daar komt zo'n Wart Kamps, een fijngevoelige jongen uit de Randstad. Die komt daar dan in terecht. Ja, dat is ook geen match natuurlijk.
En die hangt daar de paljas uit, zeg Gijs. Ja. En die gaat typetjes na gaan zitten doen. En die gaat als volwassen kerel bijvoorbeeld een vrouw na zitten doen in Duiven. Dan moet je dat helemaal niet doen. Dan breng je de mensen in verwarring. Daar houden ze absoluut niet van in Duiven. Daar hebben ze ook meteen gezegd van, dat vinden we aanstellerij.
Ja.
Ze vinden heel veel dingen aanstellerij in Duiven. En ze denken, wat doet die jongen in het licht? Wat doet hij op het podium? Waarom zitten wij in het donker? Waarom mag je hier niet eten in de Schouwburg? Waarom mogen wij niet eten als we honger hebben?
Roken.
Mag ik een broodje frikandel? Misschien, wat kan ik het halen? Is er nog een halve liter bier hier? Of hoe is het geregeld hier? Hé, hey, Schouwburg-directeur, wat kan ik bier halen of niet? Hoe lang zit die gek nog op het podium? Wanneer begint het? En zo'n man die voelt het aan. Die denkt ja. Tegen mezelf, ja, ik
moet... Dit gaat helemaal mis.
Ja, ik denk dat wat een klein mannetje, wat een kleine cabaretier of wat het ook is. Dit ja. In Duiven moet je een klucht neerzetten. Duiven is echt het Johan Derksen-achtige publiek van zet er maar een band in.
Ja.
En dat je desnoods met de rug naar de band gaat staan en een paar liter bier naar binnen hengst. En dan weer naar huis gaat boeren terwijl. Dat is Duiven.
Dat is Duiven, precies. Ja. En dat is een beetje waar je als artiest rekening mee moet houden. Dat je dat tegen kan komen in Duiven. Ja. Marcel, ondertussen, de 12 minuten is al bijna op, maar ik wil nog heel even met je hebben. De Provinciale Statenverkiezingen komen er bijna aan. Het is spannend, ja, tot op het bot. Ik moet zeggen dat Jesse Klaver en Atje Kuiken, het is een weergaloos tandem lijkt het te zijn, die zwaaiend en redenvoerend door het land trekken en daar echt de ene ziel naar de andere aan het winnen zijn. Het kan echt het jaar van de grote linkse renaissance worden, denk ik. Maar ondertussen wordt er ook gestemd voor die... Wat wou je zeggen?
Ja, nee, ik vind dat ze dat inderdaad ook spectaculair aanpakken. Dat is... Je voelt gewoon die linkse hand dat langzaam weer een vuistje wordt.
Ja. En misschien een klein vuistje, maar wel een giftig vuistje.
Er wordt weer op tafel getrommeld, Gijs. Ja. En dat is wel heel belangrijk voor links Nederland. Dat is ja. Alweer eens een keertje dat de andere...
Meetrommelen.
Hé, hey, ik hoor een geluidje uit de linkerhoek. We zitten daar te trommelen. Oh, kijk, snorzetten. Meneer Klaver en mevrouw Kuiken. Oh, leuk dat jullie ook weer mee zitten. Ah, we willen eten. Ja, rustig maar, Klaver Kuiken. Dus ze doen weer een beetje mee, leuk.
Ze doen weer een beetje mee, leuk. Maar er moet ook gestemd worden voor de waterschappen. En ik heb het gevoel dat het maar niet gaat leven. Terwijl het zulke belangrijke politiek is die daar wordt uitgevoerd.
Ja, is de allerbelangrijkste politiek die er is. We leven in een landje wat onder de waterspiegel ligt.
Ja.
Wat wij moeten doen is de dijken ophogen en het water, en dat wordt vaak verward en dat komt door al die zwemles. Wij denken nog veel te veel dat water een vriend is. Het water is geen vriend, Gijs. Het water kan een dodelijke vijand zijn.
Ja?
Het water...
En daar moet je altijd van bewust zijn.
En wij zullen daar bewust van moeten worden. En in het waterschap, je moet wel mensen hebben die in de dijken willen investeren. En als je daar een paar klungels hebt zitten die zegt van... nou, willen we meer woningen, weet je wat? Zet eens wat woningen aan de andere kant van de dijk. Hè, want die heb je dan.
Ja.
En dan ja, dat stroomt het eerste over de onder de huizen aan de verkeerde kant van de dijk.
Ja,
en dat
ja,
zijn er nogal wat.
Ja.
Dus die waterschappen... Dat is
daar gaan de waterschappen over.
Ja, alleen het zijn alleen maar kwezels die zich verkiesbaar stellen. Je hebt de indruk dat het ja, enorme grijze muizen zijn. Debatten tussen in het waterschap zijn ook niet echt... spectaculair, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nee.
Nee.
Dus je moet het er echt een beetje vanaf schrapen, het belang. Zou ik maar zeggen.
Ja, het is nu
maar
wel
het echt... is enorm.
Het belang is enorm en het is echt zaak om je erin te verdiepen. Ik zit zelf al...
Heb je al stemadvies ook voor de waterschappen?
Ja, dat is een probleem, Gijs. Ik woon in een ander waterschap. Ja, je kunt hier bijvoorbeeld stemmen op meneer Meijer. Daar zou ik niet per se op stemmen. Ik zou op Ostega stemmen. Ja, dat soort dingen moet je dan zeggen. Maar ik zit in een heel ander hoogheemraadschap dan jij.
Ja.
Ik weet niet hoe de situatie bij jullie in de Watergraafsmeer is. Ik weet alleen dat ik de naam Watergraafsmeer... dat ik denk dat het dan toch wel belangrijk is dat er ook een dijk omheen ligt. Hè?
Zeker, zeker.
Als je in een meer woont. Jij woont in een meer.
Ja, zeker.
Jij woont waarschijnlijk op de bodem van een oude zee.
Ja, dat is ook zo. Als je ook vanaf Amsterdam-Oosterwatergraafsmeer rijdt... Dan glij je zo naar beneden met je fiets.
Een grote kuil.
Helemaal niet meer te trappen. Het is gewoon een kuil waar we in wonen.
En dan heb jij nog
heel veel... En als het een keer hard regent, dan staat het hier gewoon onder water.
En dan heb jij nog heel veel geluk dat je op twee hoog woont, hè?
Ja.
Want jouw onderburen, die gaan er wel aan als eerste. Ja. Dat is ook geen fris gezicht als je die ziet verdrinken.
Nee, die zijn er geweest dan.
Die zijn er geweest. Hè?
Maar daar stemmen we dus voor op de bij de waterschappen.
Daar stem je voor om de dijken hoog te houden, om de boel leeg te malen. Hè? Dat er vrijwilligers zijn die zeggen van nou, de boel is overstroomd. Wij gaan eens naar die wijk toe, we pompen leeg.
Juist.
Dat soort mensen.
Dat soort mensen. Maar
je kunt gaan halen.
Op welke partij ik moet stemmen om het beste resultaat te krijgen, dat weet jij ook niet.
Nee.
Nee.
In ieder geval niet op een nationalistische partij.
Nee.
Want
Een goed idee.
Nooit een goed idee. Ook niet in het waterschap, Schijs.
Nee, ook niet, juist niet in het waterschap. En zijn hier ook kieswijzers voor de waterschapsverkiezingen?
Ja, het is echt iets wat je zelf moet gaan uitvinden.
Oké.
Nou, Mijn vader wilde ooit verkiesbaar worden voor het waterschap.
Echt?
Ja, echt. Hij zei niemand.
Namens het CDA?
Nou, mijn vader is toen, en dit is een echt verhaal wat ik... Nee, op persoonlijke titel, Van Roosmalen gewoon.
Ja, groep Van Roosmalen.
Hij was hem te oud en dat was een hele lelijke klap op de neus die hij kreeg na zijn pensionering.
Ja.
Als je er 40 jaar op hebt lopen stemmen.
Ja.
Hè, dat er dan, omdat toevallig Kateman, of hoe heette die van het Sigmond, dat die dan tegen mijn vader zegt van meneer Van Roosmalen, we vinden u te oud, we willen een jongere trekken. Nou, dan moet je bij mijn vader niet mee aankomen natuurlijk. Hij zegt, het zijn waterschapsverkiezingen. Wat zou je nou zitten te leuren dat je jongeren moet trekken? Er stemmen helemaal geen jongeren, had mijn vader goed gezien. Maar mijn vader had een compagnon met wie die dat deed. Ik geloof dat het, ik weet niet hoe die man heette, Bremer of zo.
Ja.
En die hadden een tactiek met z'n tweeën uitgestippeld. Die is een paar keer met elkaar gaan koffie drinken. Toen zei mijn vader, wat wij gaan doen... wij gaan bij de bejaardenhuizen ronselen. Wij gaan volmacht stemmen binnenharken. En dat werkte. Hij is begonnen bij het bejaardentehuis om de hoek, Oosterwolde. Daar hadden ze een zaal van 25 bejaarden, vrouwen vaak, toegesproken. Mijn vader was ook een charmeur. En alle 25 aanwezigen hadden een volmacht uitgeschreven dat ze op Van Roosmalen Beumer gingen stemmen.
Jezus.
En toen kregen ze de smaak te pakken. Mijn vader was ook enthousiast. Hè, na zijn pensionering, een hele ordner had hij op een zeker moment met volmacht stemmen.
Ja.
Ook mensen die, moest hij dan weer onderbrengen bij anderen. Dus, en toen werd hij op een zeker moment door een tegenstander beschuldigd van het ronselen van stemmen. En toen hebben ze hem op non-net hebben ze mijn vader van de lijst geschrapt.
Echt?
Ja, en terwijl die bloed...
Wat hardvochtig.
Dat moet je echt aannemen. Want het was bloed en bloed eerlijk. Hij heeft daar ik ben een keer mee geweest. Hij gaf niet zomaar wat. Hij gaf een heel college over de waterschap in een bejaardentehuis. En dan moet je hebben. Hè? De helft van de aanwezigen dommelde gewoon in. Maar ze keken hem wel in de ogen. En ze hebben dus allemaal getekend. Dus hij had een hele lijst. Hij had gewoon een hele grote speler kunnen zijn in het waterschap.
Ongelooflijk.
En dat was dan door een tegenstander die er helemaal niks aan deed, zoals het mij verkocht.
Kleinzielige tegenstander.
Luilak, zei mijn moeder. Och, die luilak, hij weet niks van het waterschap. Nou, die is toen gaan klagen bij een van de kiescommissie. En toen hebben ze gewoon een streep door zijn naam gehaald.
Wat laag zeg, ontzettend laag.
En toen heeft
mijn
vader zich daarna nooit meer uitgelaten over de waterschappen. Daar bemoei ik me niet meer mee, zei hij. Ik ga me niet meer uitlaten over het waterschap. Ik en niet. Ze zoeken iemand anders die voorlichting geeft. Ik en niet. Dan stromen we maar onder. En dan ben ik nog blij dat we op Kosterijland wonen, niet in de Rijnlandstraat. Want het woont veel lager. Bij die begraafplaats, daar zou je mooi een dijk kunnen bouwen. Dat soort ideeën had hij.
Deksel op de neus, hè?
We gingen ook vaak kijken bij de IJssel naar het gemaal wat er stond.
Ja.
Heel mooi gemaal, zei mijn vader dan. Heel mooi gemaal. We hebben hier een van de beste gemalen van de hele IJsseldelta. Wat een mooi gemaal.
Ongelooflijk.
We vonden het zelf heel saai om daar de hele tijd naar de gemaal te kijken. Waar ook helemaal niks gebeurde.
Tuurlijk. Maar je vader die glom daar.
Ja, en er was ook een boerderij die ieder jaar overstroomde. En dan zei mijn vader ieder jaar hetzelfde als we boven die dijk stonden.
Wat dan?
Daar krijg je er nou van als je je huis in de uiterwaarde bouwt. Dan overstroomt het.
Ja. Eigen schuld.
Eigen schuld, dikke bult.
Oh, ik wil ook hardvochtig zijn, hè, je vader.
Ja, maar als je de waarheid spreekt, Gijs, ja, als jij jarenlang...
Wat is hardvochtigheid dan nog?
Ja, als jij jarenlang hebt gezegd van bouw je huisje niet van strooi. En het waait een keer, het huisje waait om. Ja, dan kost het heel veel moeite om niet te zeggen, heb ik niet gezegd dat je hout moest gebruiken of cement? Of
ja.
Was het
ja,
toen niet
ja,
eruit?
Ja, ja. Ja. Zo leer je je lessen. En ik begrijp dus nu uit de geschiedenis van jouw vader, jouw voorliefde of jouw verbondenheid met de waterschappen, ja, en de verkiezingen daaromheen.
Als je bij mij het woord waterschaps noemt, dan smelt er echt iets.
Ja, oh, precies. En als je dan
spits ik mijn oren, dan denk ik, dit is wel belangrijk nieuws. Dat denk ik dan. Oh ja, ja, het gaat over het waterschap. Even allemaal stil. Dus de mensen van het waterschap, die... En ze hebben natuurlijk één hele grote belangrijke zet, hè, de waterschappen.
Namelijk? Sven Kokkeman?
Dat ze zo onderschat worden. Ja. Je moet ieder jaar echt heel veel betalen, hè, aan die waterschappen.
Ja.
Maar wij zijn dus de enige instantie in Nederland die dus gemachtigd is om de belasting rechtstreeks in te houden van je salaris.
Ja.
Zij schrijven het gewoon, als je niet betaalt met die waterschappen, dan wordt het gewoon van je rekening afgeschreven.
Jezus.
Dan kun je niet stoppen. Waterschappen, Gijs, kun je niet stoppen. En wat voor filosofie zit erachter? Nou, simpel. De filosofie van het wassende water. Want dan kun je namelijk ook niet stoppen, hè? Als het water over de dijk is.
Nee.
Dan weet je ook eens hoe dat is, als je natte voeten hebt.
Ja.
Nee, maar dan is het te laat. Want dan zit je, ja, we hadden hier een dijk moeten bouwen. Ja, dat hadden we moeten doen.
Te laat.
En zo redeneert het waterschap ook. Ja. Ja. Jullie willen de contributie niet betalen, dan pakken we het toch gewoon. Want we moeten toch ook gewoon een dijk bouwen, of niet? Jullie willen geen dijk, maar je krijgt toch een dijk. En later ben je dankbaar. Hoe vaak wel natte voeten hadden gehad als er geen dijken waren geweest. Ja.
Het is toch ook de ruggengraat van een Nederlandse samenleving eigenlijk, hè, die waterschappen.
Een goede dijk, Gijs.
Ja.
Dat vergissen mensen ook. Die denken, oh, leuk, een dijk, daar ga ik op liggen zonnen.
Ja.
Ook lekker, zeg. Wat is lekker groen. Ja. Oh, kunnen we daar geen bloemetjes op planten? Nee, een goede dijk, die heeft in het midden een hele groot stuk beton of steen zitten.
Ja.
Want wat krijg je anders? Al die dieren die erin kruipen.
Ja.
En die gaan holletjes maken en die gaan die hele dijk ondergaan.
En die maken de dijk gewoon kapot.
Je moet er cement in storten in die hollen van die dieren.
Ja.
Weg ermee.
Dikke cementmuur moet het zijn.
Dieren zijn er in wezen op uit om de mensen het leven zuur te maken.
Ja.
Maar wij zitten maar, oh, wij zijn dierenvrienden. Maar andersom zitten de dieren ook wel eens te vergaderen met elkaar. Zijn we lekker mensenvijanden.
Ja.
Hoe kunnen we de mensen pesten? Ja. Nou, laten we eens in die dijken holletjes gaan graven. Ze storten toch geen cement. Ze hebben weer een zwak waterschap zitten. Ze storten toch geen cement. Daar moet je een heel sterk waterschap hebben. Daarom moet je erin verdiepen. Dan moet je eens even kijken. Dan moet je gewoon die kandidaten gewoon eens opbellen of naast elkaar leggen. Wie er echt hart voor het waterschap heeft. Kun je vaak al aflezen aan het cv. Een niksnut, die heeft waarschijnlijk helemaal niet op zijn cv allemaal waterschapachtige eigenschappen staan.
Nee.
Die heeft een snackbar gehad en die is taxichauffeur geweest. Die denkt, nou, laat mij eens even lekker een waterschap doen.
Ja.
Zo zit de wereld niet in elkaar. Wel,
zo werkt het niet. Nee.
Zo werkt het niet, Gijs.
Nee, het is gespecialiseerde kennis.
Het is een hele gespecialiseerde kennis. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Ik hoor aan jou dat je het gesprek over het waterschap wil afkappen, hè?
Dat is het
toch, of niet?
Nee,
het is allemaal weer niet interessant. Oh, het is het waterschap maar. Ik ga lekker een podcast opnemen. Ik ga iemand interviewen. Het gaat maar over het waterschap.
Nou,
oh,
dacht,
dat vinden we niet belangrijk.
Ik dacht, we hebben nu een soort beginkennis van het waterschap opgedaan, dankzij jou.
Ja.
En dan kunnen we misschien de komende 2 weken tot aan de verkiezingen kunnen we steeds wat meer nog over de water. Je moet ook niet in één keer al je informatie over de waterschappen delen.
Ja, dat is altijd met het waterschap. Dan mag je dan de partjes hakken.
Ja.
En de rest van de informatie. Oh, lul maar door, Marcel. Oh, wel interessant. Maar als het over waterschap is, dan is het al snel van, nou, zullen we het in 12 partjes hakken? Ja, daar heb ik geen voorstander van.
Ook om het behapbaar te maken voor de mensen. Maar jij wil graag alles in één keer over de waterschappen vertellen.
Ja, want ik heb er ook geen zin in om iedere dag over het waterschap te gaan praten. Zo is het ook. Waterschap is ontzettend belangrijk. Neem het maar van mij aan. Waterschap, jongen, dat is de kern waar Nederland op draait.
Ja.
Even in het waterschap.
De ruggengraat van de samenleving, zoals ik net zei.
Water is koud, hè. Mensen denken van, sommige mensen denken tegenwoordig wel, water, lekker warm. Ja, als je onder de douche staat, is het lekker warm.
Ja.
Of als je zo'n speciale kraan hebt, hè, dan komt er kokend water uit.
Een koeker.
Dat is het echt niet. Maar als jij in de dijken doorbreekt, is koud water, hè. Oh,
ja.
Dat is zo'n lelijk water. Ba, ba, ba. Vies water ook vaak, hè.
Ja.
Er zit veel smurrie in het water, hè. Ba, ba, ba. En dat
het is geen helder water.
Wel, nee, dan komt de blubber mee.
En het waterschap zorgt ervoor dat het water aan de goede kant van de dijk blijft.
Daar
en niet over de huizen wordt uitgestroomd.
Over de huizen heen klotst. Nee, ja. We hebben het gezien. Slechte waterschap. Limburg, slecht waterschap. En we hebben vorig jaar gezien wat voor troep het er is. Ja, de rivier neemt altijd wraak.
De rivier, of een slechte waterschap. Dus eigenlijk een strijd tussen de rivieren en de waterschap.
Ja, en dan moet je slim en je moet altijd alert zijn. Mm-hmm. Het is te vergelijken met een Italiaans voetbalelftal in de jaren 80. Ja. Alert zijn, alert zijn, alert zijn.
Want voor je het weet maken ze 1-0 en dan is het gedaan.
Ja, en dan kloppen ze zichzelf op de borst. Mijn naam is Paolo Rossi. Wij zijn wereldkampioen.
Ja.
En dat is ook zo met de waterschap. Je kunt geen moment verslappen.
Of Pipo Inzaghi.
Ja, en ik heb ook geen medelijden meer. Ja. De Limburgers, die hebben dan ook... We hebben maar een heel klein riviertje en laat ons maar lekker. Och, dat zal ons niet wel duren. Och, we gaan gewoon carnavallen. Kom nou toch. Ik gooi, ach, ik zal niet langs de rivier mee wonen. Ik zou het niet nadoen. Maar ja, dan komt er op een zeker moment... Dan denkt die rivier ook van, weet je wat ik doe? Ik word een beetje breder. Ik gooi eens wat blubber in die dorpen. Nou, dan moet je zo horen kermen. Oh, dit stuk en dit stuk. Nee, je had op waterschap op de goede partij moeten stemmen. Niet op een of andere Jos van Rij. Die al dat geld van de waterschappen gewoon bij zichzelf houdt. Oh, lekker geld van het waterschap weer. Het is weer binnen, zeg, die contributie. Verdomme. Een hele mooie bult geld.
Let nou op wat je doet met die waterschapsverkiezingen.
Alsjeblieft.
Alsjeblieft, verdiep je erin. Word actief misschien ook in de waterschappen. En meng je in die strijd.
Meng je in die geweldige discussies.
Meng je in die discussies. Ga naar avonden over de waterschappen en praat mee. Educate yourself.
Ja.
Over de waterschappen.
Ja. Vertel het je kinderen.
Lees er boeken over. Praat er met buren, met vrienden.
Ik heb nog wat boeken hoor. Waterkering, omdat het moet. Een geweldig boek. Er wordt helemaal uitgelegd hoe de waterkering, hoe dat in elkaar zit.
Echt waar?
Ja.
Oh, dat wil ik misschien ook van je lenen.
Nou, ik neem het, wanneer zien we elkaar? Donderdag neem ik
donderdag. Het. Oh, leuk. Waterkering.
Leg het dagen op de redactievergadering. Ik neem aan dat...
Misschien willen anderen er ook nog even in kijken, inderdaad.
Ja, we hebben daar mensen spitsnuitjes tussen zitten die alles willen weten. Ja. Het is meer dan alleen de media het leven, hè?
Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je zo hartstochtelijk met de waterschappen bezig was, Marcel. Ja. Het is toch raar dat je nu al, weet ik veel wat... 17 jaar ken of zo.
Ja.
En dat ik gewoon nooit geweten heb dat je dat die waterschappen zo'n grote rol. Natuurlijk weet ik dat je vader belangrijk is geweest in Gelderland met de rivierkreeft en de bedding van de Berkel en weet ik veel wat. De rivier de Berkel. Maar dat die waterschappen zo'n prominente rol in jouw leven spelen, dat heb ik me gewoon nooit gerealiseerd.
Nou, je hebt het toch wel. Je hebt wel je naam weer waargemaakt. Je hebt het toch maar mooi uitgetrokken als meesterinterviewer. Het is echt fantastisch. Ja, het is nou boven water gekomen. Het is inderdaad een hele belangrijke pijler in mijn leven, het waterschap. Ja, ik ben trots ook wel op het waterschap, hoor. Ik woon in een heel mooi waterschapsgebied, want we hebben hier heel veel last van het water, hè?
Ja.
In Bormer. Och, jongen, dat wordt zo aangevallen aan alle kanten door het water.
Ja.
En door de waterbewoners.
Ja.
De vogels, de vissen.
Ja.
Heel veel vieze, grote vissen zitten hier.
Ja.
IJs wat kruid, hè, in de winter, dat komt bijna de dijk over. Dus zitten we echt in de frontlinie.
Ja.
We zullen hier echt zandzakken moeten gooien. De mensen zijn hier ook wel doordrongen van het feit dat water echt een vijand is.
Ja.
Water is geen vriend.
Nee, precies. Dat is echt...
Een fabeltje.
Dat praatje pot maken, lol hebben met water, dat is er niet meer bij in jouw contrain.
Maar dat is geen feestje, Gijs. Noodzaak.
Nee. Dat is eigenlijk een oorlogsverklaring, een zwemdiploma.
Tuurlijk. Een zwemdiploma is in feite met een kogelvrij vest te vergelijken.
Ja,
echt zal helpen zijn kanonnen en dingen, hele hoge dijken.
Ja.
Het liefst zou je in Nederland een deksel erop, een hoge dijk en dan een deksel erop, dan ben je veilig. Tegen de elementen.
Ja.
En laten de omringende landen dan maar het water, het afvalwater krijgen.
Ja. Nou, super interessant. Ik ga me er ook echt in verdiepen nu vanaf nu. En ik ga bedenken waar ik op wil stemmen dan zelf met het waterschap. En het waterschap, hoe het hier is ingericht. Marcel, ik vond het heel fijn om dit allemaal even van je te horen. Ik denk dat jij al bijna naar Hilversum moet voor je druktemaker column.
Ja, het zal nooit het niveau halen van iemand als Hans Nijhuis. Die had gisteren weer een geweldige column of een hoofdredactie.
Ja, maar daar heb je het ook wel even over iemand, hè, Marcel. Dat is de aartsvader van NRC Next geweest. Het is een ongelooflijk begenadigd hardloper. Hij is geloof ik ook nog correspondent geweest. Moskou. Her en der. Moskou. Berlijn, Amerika. Ik weet niet waar die allemaal heeft gezeten. Het is een journalistieke alleskunner werkelijk.
Cosmopoliet puur sang.
Hij is hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad geweest. Op een gegeven moment heeft hij gezegd: nee jongens, dat is een kantoorbaan. Ik moet weer de straat op. Ik moet weer tussen de mensen staan met mijn poot in het bluswater. Nou, dat doet hij nu. Hij houdt de Nederlandse samenleving een spiegel voor, waar je soms van schrikt en soms verliefd naar kan staren, maar die altijd realistisch en waarheidsgetrouw is. En hij schrijft nu ook soms commentaren, hoofdredactionele commentaren in het Algemeen Dagblad.
Ik weet nog goed dat ik Hans Nijhuis voor het eerst zag. Toen hield Peter van der Meers, toen de gelauwerde hoofdredacteur van NRC, die hield een toespraak. Ja. En hij was klaar. En normaal beginnen allemaal redacteuren dan te klappen. En er was één redacteur, klein schriel mannetje, die riep: wauw! Wauw! Dat was Hans Nijhuis. Die moet ik in de gaten houden. Als ik hoop wil komen bij de krant, is misschien wel slim om met hem aan te pappen. Nou, hij is vertrokken naar het AD.
Ja.
En hij schrijft echt geweldige commentaren. Hij schrijft bijvoorbeeld, terwijl het enige zin dubt over korter douchen of de thermostaat nog lager zetten, delibereert het andere over Vietnam of toch maar Thailand.
Op en vakantie?
Op vakantie. Ah. En die tweespalt,
ja.
Daar is hij over na gaan denken. Hij denkt, verrek zeg, het enige zin dit. Terwijl die anderen gewoon naar Thailand en Vietnam gaan.
Ja.
En toen is hij tot het inzicht gekomen met heel veel woorden. Want hij gebruikt graag heel veel woorden in zinnen.
Ja, dan legt hij het goed uit.
Dan legt hij het goed en helder uit. En dan zegt hij, veel mensen die komen er op vakantie eigenlijk achter hoe goed wij het hebben. De mens heeft schijnbaar een zesde zintuig dat hij om zich heen kijkt en denkt, nou, in Thailand zijn ook niet alle straten geasfalteerd, hè. De waterschappen in Thailand, hè, daar hebben we een paar jaar geleden rekening voor betaald gekregen, dat is ook niet alles.
Nee.
En zo kijken de mensen om zich heen en dan komen ze aan het eind van de conclusie, van de vakantie tot de conclusie, wat hebben we het toch goed. En dan wil Hans Nijhuis in het AD een nuance aanbrengen. Die zei, als we nou eens gaan denken, wat heb ik het toch goed, in plaats van het we te gebruiken. Want niet iedereen kan zich een vakantie naar Thailand en Vietnam permitteren. En voor dat soort inzichten, ja, dan neem ik mijn hoed af.
Wat een relevant commentaar zeg.
Ja, je neemt de mensen toch maar speels mee op een hele lange ingewikkelde reis.
Ja, zeker.
Veel huishoudens zal het wel even getrand hebben 's morgens.
Ja.
Hij het hoofd naar redactioneel commentaar leveren. Nee, juist weer. Hij haalt lelijk uit, hè, naar de mensen die op vakantie gaan naar Thailand en Vietnam. Die denken eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Dan lees ik, nou schat, waar gaan wij naartoe op vakantie? Thailand, hoezo? Nou, Hans Nijhuis, die schrijft hier van dat we er ook wel eens mogen beseffen, we hebben het er goed. Verrek, we hebben het eigenlijk ook heel goed. Ik betaal die vakantie alsof het helemaal niks is, terwijl andere mensen bijna niks hebben. Zou ik me die eerder moeten verdelen in dit land? Ja, we hebben nou al geboekt, maar ik ga toch voortaan opletten. Dankjewel Hans Nijhuis voor dit inzicht. Dan schrijft hij wat meer. Hij schrijft over de hele samenleving. Het is echt een, ja, en hij doet het ene inzicht op naar de andere.
Ja, het is een beschouwer. En het is waar, hij neemt je bij de hand mee op zijn lange ingewikkelde verhaal. En dan begeleidt hij je heel voorzichtig langs alle punten. En aan het eind begrijp je precies wat hij heeft bedoeld. En dan ben je gewoon een inzicht rijker geworden.
Het is net een kakelende kip. Als je met hem praat, ook. Ik denk dat hij mij op een zeker moment, de laatste keer dat ik hem zag, begon hij te kakelen en te kakelen. Ik zeg, Hans, waar is het toch aan de hand? Nou, hij zegt, Snapchat. Snapchat. Ik zeg, wat zeg jij? Hij zegt, Snapchat. Hartstikke groot. Dan ga je een filmpje maken en dat zet je op de World Wide Web. En dan is het een paar uur later verdwenen, maar iedereen heeft het wel gezien. Dat wordt het allergrootste. En van dat soort inzet. Hij is eigenlijk de geestelijke vader van mensen als Rob Wijnberg en Ernst-Jan Fout. Hij heeft, en Alexander Klupping.
Ja.
Hij heeft dat hele serie slimme mannetjes. Ja. Heeft die eieren
heeft hij gebaard.
Uitgebroeden. Ja.
Ja. Ach, wat, dat zijn allemaal kinderen van Hans Nijhuis. Zijn dat
zijn allemaal koekoekskinderen. En die heeft hij allemaal bij kranten neergelegd als een soort koekoeksjongen.
Ja.
En die zijn nu aan het ontkiemen. En nu zitten we ermee. Met al die inzichten. En weet ik het allemaal niet. Met die blendels. En met al die start-ups en apps. En die journalistieke inzichten. Die
dat is allemaal gekrioeld uit Hans Nijhuis eigenlijk.
En dat is, ja, en dan stelt zo'n column eigenlijk ook ontzettend gerust. Dat je denkt van, oh, hij houdt zich ook bezig met aardse zaken.
Ja, en met hoe de wereld eigenlijk draait en functioneert. En wat we daar allemaal van vinden als mens.
Ja, en wat, ik vind het wel eens jammer dat Hans Nijhuis niet in de politiek zit. Wat zou dat een goede politicus zijn?
Ja, ja. Ja, misschien wel te direct ook, hè? In de politiek moet je ook een beetje diplomaat zijn. En Hans Nijenhuis is iemand, ja, die neemt geen blad voor de mond. En die zal altijd zeggen wat hij echt op het hart heeft.
Ja, maar hij is ook, ik vond dat een van zijn beste acties. Hij was nog maar net hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad.
Ja.
En toen ging je Mark Rutte waarschuwen. Dat vond ik echt, ja.
Dan moet je durven.
Dan moet je durven. En als jij niet luistert. En als jij nee zegt tegen een interview met het AD, dan maak ik misschien wel Geert Wilders minister-president.
Ja.
Ja. Dat vond ik echt een statement dat ik dacht, wow.
Ja.
Jeetje, wat is er op vakantie gebeurd, Hans?
Goed, hè?
Even rustig, ja, maar geweldig.
En daarna ging je nog ruzie maken over die oliebollenkraam.
Ja, dat van, oh.
Ja, dat was een
journalistiek hoogtepunt wel.
Ja, hoor. Zeker. Ja, ja, vanwege
de olie. Was dat toch een onschuldige tijd.
Ach, wat hebben we genoten toen. En wat schitterde Hans Nijenhuis in die tijd. Nou goed, ik raad iedereen aan om zijn hoofdredactioneel commentaar van gisteren, van maandag, te lezen. Want het is werkelijk, het is een inzicht, het is rijk, het is diep en het is filosofisch en tegelijkertijd zo aards en reëel.
Ja, maar mensen, als je nou geen geld hebt om het AD te kopen of wat dan ook, of om op het internet, kijk, kopieer het, hang het op in de supermarkt,
ja.
Deel het aan elkaar rond.
Verspreid het.
Verspreid het. Zo zijn we de oorlog ook doorgekomen.
Zet het in Telegram groepen, zet het op Facebook, noem maar op. Echt, dit is een verrijking.
En laten we die verschrikkelijke uittocht naar landen als Thailand en Vietnam, laten we die stoppen. En laten we nou eerst eens gewoon eens thuis gaan zitten en denken.
Ja. Wat hebben we het goed? Ja.
Wat hebben we het goed? Is het niet tijd dat we wat tevredener zijn?
Ja.
Is het niet tijd dat wij gewoon eens om ons heen kijken en denken, wat hebben we?
Wat hebben we het goed?
Wat praten we elkaar toch een ellende aan?
Ja.
Gadverdamme, wat zitten wij elkaar een ellende aan te praten?
Ja, dat is Nijenhuis, hè?
Dat is die inzichten. Neem ik een beetje de, ja, de Karl, vroeger had je Karl Marx voor dit soort inzichten. Maar nu heb je Hans Nijenhuis. Het is iets fantastisch.
Ja, ongelooflijk. Dat we op één planeet mogen leven met deze man. En persoonlijk ook wel eens ontmoet hebben. Allebei.
Heb jij hem wel eens de hand geschud?
Ja, ik heb hem ook wel eens de hand geschud. Imponerend, maar hij is niet groot.
Nee.
Het is een klein pezig mannetje. Een beetje opgefokt.
Ja.
Kleine druk te maken. Je ziet er niet meteen aan af wat voor een diepe ideeën erin schuil gaan. Ja, dan ga je ze eenmaal lezen, die hoofdredactionele commentaren. Ja. En dan piep je wel anders.
Ja, natuurlijk piep je dan anders. Ja. En als je er lang mee praat of naar staat te kijken, denk je ook van nou, er is hier maar één leider in de zaal en die staat daar.
Ja.
Die staat daar in die hoek en die beweegt zich razendsnel van de een naar de ander. En kwekkende, kwekkende, kwek. En die gaat door zijn ruimte. En na afloop weet je eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is.
Nee, maar dan heeft hij zijn magic weer gedaan. Toch?
Het is een hele grote tovenaar.
Het is een hele grote tovenaar.
Ja, zeker.
Oké, Marcel, dit gezegd hebbende. Het was een boeiende aflevering. Veel diepe inzichten over van alles gekregen. Maar jij moet nu naar Hilversum. Om je druk te maken, hè, als druk te maken. Het zal een gezellige dag worden, denk ik. Weet je al waar je column over gaat schrijven?
Ik heb werkelijk geen idee, Gijs.
Nee. Dat komt wel meteen tot je waarschijnlijk als je in de trein zit of zo.
Nou, ik ga heel het nieuws nog een keer doornemen. En dan zal ik er een mening uit destilleren.
Ja, en die krijgen we dan zo meteen te horen.
Ja.
Oké, Marcel. Nou, heerlijk om met je gesproken te hebben. Ik spreek jou morgen weer. We zien elkaar donderdag, maar eerst bel ik je morgen. Tot dan, Marcel.
Dag, Thijs.
Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.